En onze verwachting, zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Wij zingen bij de aanvang van dit samenzijn van Psalm 66, het tweede vers. Altaardrijk, smeekt u neergebogen en het de schoonste psalmen aan. De gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hoog geducht? Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Wij lazen van Psalm 66, het tweede vers. Gemeente zal worden voorgelezen uit de profetieën van Jesaja. Daarvan twee gedeelten. De eerste plaats uit Jesaja 5, de eerste vijf versen, en daarna Jesaja 27. Dus ten eerste van Jesaja 5, de eerste vijf versen, en dan daarna het 27e hoofdstuk.
Nu zal ik mijn beminden een lied, mijn liefden zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft dien ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekend maken wat ik mijn wijngaard te doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard ze bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja den Leviathan de kromme slomme slang, en hij zal den draak die in de zee is doden. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van denzelfde bij beurte. Ik de Heere behoede dien, alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren nacht en dag. Grimmigheid is bij mij niet, wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken, vrede zal hij met mij maken. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien, en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Heeft hij hem geslagen, gelijk hij dien geslagen heeft die hem sloeg? Is hij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden? Met mate hebt gij met hem getwist, wanneer gij hem wegstiet. Als hij hem wegnam door zijn harde wind, in den dag des oostenwinds. Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dit is de ganse vrucht, dat hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. Want de vaste stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden gelijk een woestijn. Daar zullen de kalveren weiden en daar zullen zij nederliggen, en zullen haar takken verslinden. Als haar takken verdord zullen zijn, zullen zij afgebroken worden, en de vrouwen komende zullen ze aansteken. Want het is geen volk van enig verstand. Daarom zal hij die het gemaakt heeft zich desselve niet ontfermen, en die het geformeerd heeft zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. En het zal te dien dagen geschieden dat de Heere dorsen zal, van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte. Doch gij lieden zult opgelezen worden, één bij één, o gij kinderen Israëls. En het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Asser verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte. En zij zullen den Heere aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren. vlekkeloos, volmaakt, drie-enig wezen in den hemel. Wanneer wij op deze dag van afzondering ons ondervinden om tot u te naderen, tot u, dat heilige wezen, uit wiens handen we eenmaal voortkwamen, met uw beeld versierd, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij moeten leven wat de vrucht van de val is in het leven van de mens die daar nu beeldloos en levenloos en goddeloos zich op de aarde moeten waarnemen, waar er niemand is die God zoekt tot niet één toe. Samen zijn we afgeweken en hebben we de eerlijkheid Gods gedorven en nochtans. Komt u op deze dag ons af te zonderen voor uw vlekkeloos aangezicht, om van u te begeren of het u behagen mocht het werk van onze handen te zegenen. Ja, of het u behagen mocht die arbeid al zo te stellen dat we u, de gever van alle goede gaven, zouden kennen en bovendien begeerig zouden worden gemaakt naar die vruchten die voor de eeuwigheid bestendig zijn. Want Heere, we zijn met de gemeente op deze biddag als naar gewoonte samen, maar of wij samen nog zullen zijn als de dankdag daar zal wezen, we weten het niet. We zijn maar van gisteren. We dragen de adem in onze neus. En uw woord wekt ons op dat we de dagen tellen zouden, opdat we een nieuw hart bekomen. En als we dan voor uw heilig aangezicht de nood en de zorg mogen betrouwen, en we aanschouwen wat in het wereld gebeuren ons benauwt, wat kerkelijk statig geworden, wat in ons vaderland plaatsvindt, dan zouden we wat blind moeten zijn wanneer we niet zouden zien uw heilig ongenoegen over een natie dat u de rug en de nekken toekeerdet, een volk wat eenmaal het Israël van het Westen genaamd werd, maar met vele boeleerde, u heeft afgezworen de God der vaderen en zich bakken uithouwend, die geen water bevat, en die nu ons geen overblijfsel gelaten zou hebben, we zouden geworden zijn als Sodom en als Gomorra. En toch hebt u beloofd dat u met uw kerk zult wezen tot aan de volleinding van de wereld, want uw heilig oogmerk zult u bereiken, de grote oogst die aanstaande is, waarin dat ge uw ganse gemeente zal opzamelen uit alle volken. Wij bidden van u, Heere, om een besef dat het uiteindelijk gaat over de voltooiing van uw Godsrijk, en dat alles daar dienstbaar aan gesteld wordt. Wij bidden van u of u de arbeid van onze handen daartoe zegenen wilt, of u de opgeploegde aarde vruchtbaar wil maken van boven. En of u het toebetrouwde zaad aan de akkers een wasdom een vrucht geven. Of u in onze handel, in onze wandel en in het leven van elke dag uw zegeningen verlenen. Of u de arbeid op de scholen gebruiken wil, opdat het als kweekhoven des Heren dienstbaar zij om het zaad op te voeden in de vrees van uw naam. En mogen ook die arbeid op de scholen dienstbaar zijn tot de opbouw van uw kerk onder onze jeugd en onze kinderen, gedenkt allen die daar arbeiden. Wij bevelen al de arbeid in en aan de gemeente aan uw zegenende handen. En dat u al die arbeid gebruikt opdat uw zichtbare gemeente een gestalte krijgt en daarin het wezen mogen leven. Bovenal, o God, dat u in dit seizoen de akker van uw gemeente bezaaien mocht met het onvergankelijk zaad van het woord. En dat dit seizoen vele plantingen van uw naam mogen uitspruiten. En dat in het midden der gemeente velen tot waarachtige bekering geleid zouden worden die het voor u zouden mogen opgeven. Wij bidden van u, Heere, of u het aanvankelijk gewerkte leven nader tot openbaring mocht brengen, opdat ook in dit seizoen het van verre staande, buitenstaande leven de ogen geopend werden voor die weg gaan leven. En een volk dat verbroken ligt onder de eis van de wet zou mogen aanschouwen, o gezegende van de Vader, dat u het einde der wet zijt, een iegelijk die gelooft. Waar uw aanvankelijke kennis verleende van Christus, doet die gezegende opwas kennen, om in de weg van de onderhandelingen en in de weg van de afhandelingen een bestaansrecht voor u te mogen ontvangen. En met uw kerk te mogen weten, ik weet in wie dat ik geloofd heb. Verzegel het werk van uw genade in het leven van uw keurlingen, opdat die geest met hun geest mocht getuigen van het kindschap. Denk wat thuis is moeten blijven op deze dag, wat u de Heere bevelen. Wij bevelen u de zorgen, ook de noden van de gemeente op deze dag. Er is ook rouw in de gemeente. Een oude moeder is heen gegaan in de weg van alle vlees, die morgen aan de groeven betrouwd moet worden. O God, zou u die jouw dragende familie thuis willen gedenken in uw goedgunstigheid. Wij denken ook, Heer, aan de gade van een der broeders van de kerkenraad die ook in ziekenhuis opgenomen werd. Er is de laatste maanden over het gezin van onze broeder zoveel heen gegaan, Heer, in zijn eigen leven en nu ook zijn gade in ziekenhuis. Zou u ze daar willen gedenken en bij al die tegenheden die over het gezin heen gaan ze doen beseffen en dat u een God zijt die u niet kan vergissen. We hebben daarvan gezongen. Zij dat u het mensdom met uw zegen bezoekt of met uw strenge tucht. Wij begrijpen uw wegen niet, maar mocht u ze daar gedenken over gezin van onze broeder uw vleugelen uitbreiden. Een der broeders die ja kunnen kan wegen ziekte niet met ons zijn. Wees ook hem thuis gedachtig naar uw woord. Wij bevelen aan u, Heere, een jongeling uit de gemeente, die in het ziekenhuis in Rotterdam aan zijn been is geopereerd geworden. U weet het, Heere, u hebt dat in een weg van druk en kruis opgelegd. Wegen zijn er overheen gegaan en nu mag hij vanmorgen hier zijn met zijn ouders. In dat jonge leven, in de prilheid van zijn jeugd, God, u zegt dat het goed is dat een mens het juk in zijn jeugd draagt. Wees hem gedachtig en bevestig het woord dat u van hem af weet. En heilig die wegen te midden van het gezin tot zaligheid, opdat de vruchten uitgeboren werden tot waarachtig heil en bekering. Bewaar voor opstand. We mogen ook aan u bevelen een van onze kattengezanten, die in het ziekenhuis in Dordrecht gelegen heeft, ook naar een armbreuk. En die nu vanmorgen toch ook weer in uw huis mag wezen, na weken daar in het ziekenhuis te hebben verkeerd. Ook voor hem mocht het mij tot onderzoek wezen, wat u met al die wegen bedoelt en beoogt. Jeugd en jonkheid is alles maar ijdelheid. Laat ook de verdere genezing niet onthouden worden. En de roepstemmen een heiligende kracht mogen hebben. Denk zo aan alles wat op uw zegen wacht, o God. Denk aan uw knechten die we bevelen. Denk ook aan de studenten ook die vandaag met ons mogen zijn. In uw huis gedenk ze saamtjes, Heere, te midden van de strijd van uw kerk. Geef ze die geheiligde getrouwheid. En maar ogen die geopend zijn voor de tijdgeesten, opdat u ze nog stel als pilaren in uw kerk, als scherpe nieuwe dorsleden, opdat u ze daarin nog bekwamen en dat u nog met onze gemeente mogen optrekken. Gedenk ze samen naar uw trouw. Denk ook aan de vakante gemeenten. En vergeet uw knecht niet op deze dag. Geef hem wat rust, kracht, moed. De bevestiging dat u van hem af weet en opent de schriften voor zijn hart en leven om Jezus wel. Amen. We zingen van Psalm 81, de versen 1, 2 en 12. Zing nu blij te moed, machtig opperwezen, een lofzang toe. Om ons heilgenot wordt de Jacobs God met gejuich geprezen. Zing een psalm en geef trommels aan de rijen. Wat in Israël leeft, roept zijn grootheid uit. Harp en zachte luid moet zijn roem verbreiden. En opent uw mond, hij is van mij vrijmoedig. Terwijl we dit zingen, wordt de biddagcollecte gehouden. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede en de derde voor de kerk. We bevelen deze hartelijk aan uw milddadigheid.
Oh.
Geliefden, alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de zon heeft zijn tijd. Zijn tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om uit te roeien. Salomo, van God geleerd, heeft ons deze prediking achtergelaten. Alles heeft een bestemde tijd. Vanuit God vandaan. Want de tijd die wij bestemmen ergens voor, dat komt lang niet uit. Het belangrijkste is, dacht ik, dat we op deze middag een indruk mogen hebben dat er een tijd is om geboren te worden. De Heer heeft, na zijn eeuwige wijsheid, onze geboorte stond bepaald. Eer er iets begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Het heeft de Heer behaagd die geboorte stond te bepalen in een tijd, in de eeuw die hij behaagt. Wij, op ons, zijn de einden der eeuwen gekomen. En de Heer deed ons in die tijd geboren worden, waarin dat de boodschap van het woord nog niet gans is weggenomen. U werd geboren in de tijd dat de prediking van vrije genade nog in ons vaderland is. Hoe lang, ik weet niet. Er is een tijd om geboren te worden. Dus wel erg belangrijk dat u daarover denkt. U werd geboren op de erven van de kerk. Maar daarachter zegt dan de prediker onmiddellijk een tijd om te sterven. Rekent u erop? U gaat sterven. Dat zeg ik uw biddag. Is dat een benauwende prediking? Nee, een eerlijke prediking. Die tegen u zegt dat we onze dagen moeten tellen en een wijs hart moeten bekomen in die tijd. Gods woord die spreekt niet dat we een tijd hebben om te zondigen. Een tijd om de wereld te dienen. Een tijd om ons te vermaken in de dingen van dit ondermaans. De tijd die God geeft tussen de wieg en het graf noemt hij de genadetijd. De tijd van zijn welbehagen. De tijd om God te zoeken en met de dingen der eeuwigheid bezig te zijn. Daarom geeft God ons de tijd. De tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. En in die tijd staat de Heer voor zijn eigen werk en voor zijn eigen kerk in. Ik dacht dat ik dit op de middag bijzonder moest benadrukken. Bij alles wat het stempel der vergankelijkheid meedraagt, u te wijzen op de onvergankelijkheid. En dat geeft toekomst. Dan kan je de middag beginnen, het seizoen aanvangen. Want dan is te midden van alles er toch toekomst. Daarvan wil ik met u spreken. Uw aandacht voor Jesaja 27. Jesaja 27. De tekstwoorden wil ik met u behandelen uit de versen 2 en 3. Jesaja 27, de versen 2 en 3. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zingt van dezelfde bij beurten. Ik de Heere behoede die. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Wij vragen uw aandacht voor de wijngaard des Heeren. Deze is ten eerste een vruchtbare wijngaard. in de tweede plaats een bewaarde wijngaard. De wijngaard des Heren is een vruchtbare wijngaard. Want ten dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zingt van de zalve bij beurten. En het is een bewaarde wijngaard. Ik de Heren behoede die. En wat er verder volgt. De Heilige Geest, u geeft ons de rechte inzicht in de waarheid. Geliefden, wanneer we op een middag samenkomen. Wanneer een nieuw seizoen aanbreekt. Dan zijn er vanzelfsprekend vele vragen die tot ons komen. Wanneer het oude volk op de biddagen samenkwam. Dan waren dat dagen van ernstige bezinning. U leest de kostelijke biddagpredicaties van de groep bijvoorbeeld maar eens na. Dan stonden ze op deze dagen stil. Niet alleen bij de zegeningen die van boven de mens toevloeien. Maar dan plaatsen ze de prediking in het licht van de tijd. En daar waren dat tijds. Prediking, tijdreden, waarin ze het volk opwekten tot waarachtige bekering, waarin ze de breuk aanwezen, maar ook kwamen te wijzen op de eeuwige toekomst van de gemeente Gods. Wanneer op deze middag in 1980 dezezelfde vragen tot ons komen en we zien om ons heen internationaal kranten ons weergeven, wat er op het ogenblik plaatsvindt in ons eigen vaderland, waarin de geest van de revolutie ons niet zoveel goeds voorspelt, en waarin als ons vaderland al verder wegzakt in die geest we nog heel wat te goed hebben, wanneer dat we onze ogen ook eerlijk durven openen voor hetgeen wat op het kerkelijk terrein plaatsvindt, wat in onze eigen gemeenten plaatsvindt, dan zijn er vele dingen die ons met grote zorg vervullen. Wat staat alles toch onbestendig? Wat gaan we tegemoet? Maar bij al datgene waar we uren over zouden kunnen spreken, wat ons bekommert, verontrust, wat twijfelachtig is, gaan we vanmorgen toch uw aandacht vragen over iets wat niet twijfelachtig is. Dat is de zaak van de gemeente Gods. De zaak van het ware erfdeel der zingen. Wanneer we daartoe de tekstwoorden u hebben voorgelezen en te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn en zing van dezelfde bij beurten, dan heeft dat woordje wijngaard betrekking op de gemeente des Heren. U kan weten dat het de Heren behaagd heeft zijn gemeente op aarde met onderscheiden namen te omschrijven. Dat deed de Heren om daarmee mee te geven de relatie die er is tussen hem en zijn strijdende kerk op de aarde. Wie hij voor die gemeente zijn wilt. En ook de verborgen gemeenschap die er is tussen hem en zijn gekochte kerk. En dan worden er verschillende namen aan die gemeente gegeven. Op de ene plaats noemt hij ze zijn mijn volk. Ik heb ze geformeerd, ze zullen me lof vertellen. Op een andere plaats noemt hij zijn gemeente zijn bruid. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Op een andere plaats is het zijn kudde. Een andere plaats is het zijn Hefseba. Vanmorgen worden we bepaald bij de benaming van de gemeente Gods. En dat is de wijngaard. Opmerkelijke dingen worden ons dan weergegeven. Een kind kan begrijpen wat een wijngaard is. Ik heb u uit Jesaja 5 daarover laten lezen. En in de ganse schrift vindt u vele voorbeelden waarin de Heer over zijn kerk spreekt in het beeld van de wijngaard. En dan geef je de vrijheid om die eigenschappen die het woord van God daarin weergeeft, met u te overdenken op deze biddag. En dan de vraag aan uw consciëntie te leggen, of ook wij, geestelijk en bevindelijk, tot die wijngaard des Heren behoren. Of wij ook, zielsbevindelijk, de eigenschappen van deze wijngaard kennen. En of we de vruchten waarover gesproken wordt van deze wijngaard ook in ons eigen leven deelachtig zijn. Want op een middag dan is een mens immers met de toekomst bezig, met vruchten. Wat zal de akker opbrengen? Wat zal mijn zaak in de toekomst doen? Hoe ver zijn de investeringen die ik gedaan heb vruchtbaar? Hoe ver zal mijn plan verlopen dat ik maakte voor het nieuwe seizoen? En daar is een mens mee bezig. Wat zal het tenslotte ons voor vruchten geven? Maar laten we dat nou vanmorgen eens even vergeten. En laten we vanmorgen eens denken over die vruchten die in ons leven niet gemist kunnen worden, wil het wel met ons zijn op weg naar eeuwigheid. De wijngaard. Wijngaard. U hebt in Jesaja 5 kunnen horen dat de Heere die wijngaard plantte, dat die wijngaard met muren omringd werd. Dat is een bewijs dat die wijngaard dus belaagd wordt. Dat die wijngaard verschillende vijanden kent. De schrift zegt dat het zwijn uit het woud het omvroedt. Van de kleine vossen die de wijngaard verderven. Van de sprinkhanen die de wijngaard wegvreten. Daarom liet de Heere daar ook een wachttoren in plaatsen. En om de vrucht van de wijngaard te omschrijven, sprak hij van de wijnpersbak en de most die uiteindelijk toch uitwees vruchten bracht. Want nu, daar spreekt ook deze schrift van. Het gaat over de wijngaard des Heren. En de wijngaard is samengesteld uit verschillende wijnstokken. En die wijnstokken samen, die maken de wijngaard uit. En die wijnstokken, daar is niet zoveel kostelijks van te zeggen. Dat is allemaal schriftuurlijk. Die wijnstokken zelf, daarvan zegt de Heren dat van het hout van de wijnstok, en dat er niets van te maken is. Je kan er geen stukje gereedschap van maken. Je kan er niet eens een pen voor maken, zegt hij, die gebruikt wordt om verbindingen te maken. Het hout van de wijnstok, dat laat zich niet eens verbranden. Wanneer we het hout van de wijnstok nagaan, dan is de kern van die wijnstok als het ware vervuld met een vezel. En als je die vezels van die wijnstok aftrekt, dan wemelt het van het ongedierte. De Heer heeft gezegd dat je het hout van de wijnstok alleen maar wegwerpen kan, omdat het nutteloos is. Wat moet ik met het nutteloze hout van de wijngaard doen, zegt Ezechiël. En toch is het een wonderlijke zaak, die wijnstokken in die wijngaard. Van zichzelf hebben ze de eigenschap om uitermate weelderig te groeien. Dan zou er meer hout als vrucht zijn. Daarom moet die wijngaard besnoeid worden. Heel kort gezet worden. Elke keer opnieuw. En het grootste wonder is van deze wijnstokken en deze wijngaard, dat de jongen te wijgen. Van de zoetste en van de beminnelijkste vruchten voorbrengen. Dat hout dat nergens goed voor is. Dat krioel van het ongedierte. Dat je zelf nog niet kan gebruiken voor brandhout. Dat hout dat alleen maar weg te werpen is. Dat van alle zijden besnoeid en kort gehouden moet worden. Dat heeft de eigenschap dat het op de jonge loten de zoetste vruchten brengt. Dus de wijngaard, voorwerpelijk, houdt u vast. En nu gaat hier Jesaja van deze wijngaard omschrijven. En hij noemt het: en te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Die wijngaard die zal de Heer op de aarde houden. Waarom is op de aarde een wijngaard des Heeren? Wat is dat van de oorzaak? Dat is in de eerste plaats de oorzaak van de onbegrijpelijke verkiezing Gods. Daar liet ik u ook Jesaja 5 voorlezen. God verkoos naar zijn eeuwig welbehagen op de aarde een gemeente die hij zijn wijngaard noemt. God verkoos een wijngaard op de aarde. Die wilde de Heere met een heilig doel en oogmerk. Die wijngaard zou een teken zijn van de goddelijke vrijmacht en het onbegrijpelijke welbehagen in Christus. Zal het u duidelijk maken. Waar we wel vanmorgen even de aandacht bij moeten bepalen, dat is bij de aanvang van het tekstwoord. Want ik lees immers, te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. En nu staat deze tekst nou in verband met het voorgaande hoofdstuk. Want we vinden dat de dien dagen op die plaatsen. Dat vindt u al in het eerste vers van het voorgaande hoofdstuk. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Daar begint het al. Dan begint het hoofdstuk van vanmorgen ook. En te dien dagen zal de Heere met zijn harde, grote, sterk zwaard bezoeken. De Leviathan, de langwemelende slang. Ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. En hij zal de draak die in de zee is doden. En te dien dagen zal er dan een wijngaard van rode wijn zijn. Dus wat wil de Heere ons daar nu eigenlijk mee zeggen? Wel, hij wijst dat die wijngaard door de weg van de strijd, van de vijandschap, van de verdrukkingen van alle zijden, door de Heere gehandhaafd zal blijven. Dat die wijngaard te dien dagen er zijn zal, dwars door het wereldgebeuren, dwars door de revolutie van de tijden heen, zal de Heere garant zijn dat die wijngaard onvernietigbaar op de aarde zijn zal. Dat is de prediking van de biddag. Dat geeft toekomstperspectief. Te dien dagen zal die wijngaard er zijn. De Heere zegt in het verband: ik zal voor die wijngaard zorg dragen. En dan geeft Jesaja in het verband van het 27e hoofdstuk, kom straks op de bevindelijke gangen wel terug, wat de Heere dan doen zal. Want als de Heere te dien dagen die wijngaard van rode wijn stellen zal, zal de Heere dus zeggen, mag ik met mijn eigen woorden zeggen, kijk, dat is mijn wijngaard. Die wijngaard die heb ik gehandhaafd. Die wijngaard die zal er zijn te dien dagen. Dan zal hij dus zijn gemeente tonen. Tonen, zoals ze straks op de wolken des hemels getoond zal worden aan de ganse aarde. Zo zal de Heere in de tijd, terwijl zijn wijngaard rijpt, ogenblikken hebben dat hij aan de wereld en al degenen die Sion-gram zijn, zal zeggen, kijk, hier is mijn wijngaard. Dat is de tekst. Te dien dagen. Dan zal de Heere wat gedaan hebben, want hij zal ze, als het ware, uit de strijd uitgerukt hebben. Een strijd die Jesaja in het voorgaande vers, als het ware, eventjes noemt. Hij noemt de dien dagen zal de Heere met zijn harde en groot en sterk zwaard. Kunt u weten dat het zwaard in het woord van God heen wijst naar de goddelijke gerechtigheid. Want de Heere zal recht oefenen. Ja, op tweeërlei wijze. De Heere zal recht oefenen over zijn kinderen. Dat is een recht dat behoudt. U moet niet van het recht bang zijn, volk van God. Hij zal ook recht oefenen over de wereld, maar dat is verterend. En dan zegt Jesaja, wanneer de Heere zijn gemeente aan ons voor zal stellen, dan zal hij het zwaard van zijn recht gebruikt hebben. En dat zwaard van zijn recht, dat zal hij uitgestoken hebben naar de Leviathan. Letterlijk betekent het woordje Leviathan de gewonde, de gewonde, want de vijanden van de kerk zijn al dodelijk aangeslagen. Hun kracht is beperkt. Dat houdt het woordje Leviathan in. En dan toont de Heere die doorwonden. Op drieërlei wijze. Hij noemt ze in de eerste plaats de langwemelende. Hij noemt ze de kromme, slomme slang. En de draak gaat er niet breed op in. Toch is er wel een teken van de werktuigen van de hel. Het eerste, hij noemt het de langwemelende. En dan tekent hij de mens. De mens in de dienst van de hel. De kronkelende mens die op allerlei wijze insluipt om de gemeente te benauwen. In de tweede plaats noemt hij het de slomme, letterlijk een tekening van het humanisme. Dat humanisme dat links en rechts met iedereen vriend wil zijn. Die nooit kiest, die geen bepalingen kent, die het, vergun me mijn uitdrukking, ik mag het toch wel zeggen, die het gerust in de vakbond, die de geesten uit de afgronden oproept. Maar aan de andere kant toch rustig zegt. En God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Dat is de slomme slang. Die van twee kanten eet. En de draak. De volkerenmassa. Dan is Egypte. Dan is Babel. Dan is de Persen. Dan is Rome. En dan zegt de Heer, maar te midden van al die tijdsopenbaringen zal er toch een tijd aanbreken. Dan zal ik zeggen, te die dagen zal er een wijngaard zijn. Een wijngaard van rode wijn. Als de Heere de monsters, want dat tekent hij in het verband, die zich tegen de kerk hebben gesteld, ontmaskerd en ontkracht zal hebben, dan zal hij zijn gemeente tonen. De wijngaard van rode wijn. Ik heb over die dingen zitten denken. De wijngaard van rode wijn. Te dien dagen. Ook dat mag u toch wel eventjes tot u laten dorren. Te dien dagen. Al heeft Egypte 400 jaar over Israël geheerst. Maar de Heere zal de wijngaard openbaren. Al zal Babel 70 jaar als de lang wemelende slang heersen over Israël. De Heere zal zeggen, en toch te dien dagen, daar is de wijngaard. Al is dan de tijd bang. En ook in het persoonlijk leven tijden. Dat het schijnt dat alle geur van de wijngaard weg is. De Heere zegt. En toch zal ik ze tonen. Deze wijngaard. Ja. Van rode wijn. Ik heb mijn eerste gedachte genoemd als een vruchtbare wijnstok. U gaat aan me vragen. Hoe komt u aan die gedachte? De gemeente des Heeren. Die zich al zo openbaren zal. En houdt u dan eventjes vast aan die wijnstokken. Want dat volk van God dat getekend wordt als behorende tot die wijngaard. Die zijn met in het voorwerp van de schriftongs voorgehouden. Die wijnstokken Gods op de aarde. Wat is dat nou? Is dat geen waardeloos hout? Leert de gemeente Gods bevindelijk bij eigen hart en leven niet hun eigen verwerpelijkheid. Hun totale onbruikbaarheid. Leert de wijnstok des Heren op de aarde niet. De noodzakelijkheid van besnoeid worden. Is dat geen weelderig volk. Die van God kort gehouden moet worden. En het ook aan de Heren wel durft te vragen. Heren, geef me maar geen ruimte. Geef me maar geen ruimte. Ben je het ermee eens, volk van God? Dacht je dat we de drukke wegen missen kunnen? Ze zijn de beminnelijkste wegen als God er licht over geeft. En toch, uit de nieuwe uitwassen van deze wijnen worden de kostelijkste vruchten gevonden. Als dat nieuwe tere leven door de geest Gods gewerkt, kom ik nog wel op terug. Die wonderlijke vruchten gaat openbaren. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Waarom rode wijn? Wanneer we in de geschiedenis van Oud-Israël gaan lezen, dan komen we die naam rode wijn regelmatig tegen. Enkele gedachten maar.
In de eerste plaats vinden we ze terug in de zegenbeden van Jacob. Als Jacob zijn Juda ziet, Juda zei het, u zullen uw broeders loven. Dan spreekt hij van zijn ogen en leven, die zijn als wijndruivenbloed. En wat heeft hij daarmee gezegd? Wat heeft Jacob daar gezegd van Juda? Wel, hij heeft gezegd, Juda in zijn openbaring zal de vruchtbaarste zijn. De heerlijkste, als wijndruivenbloed. Vind het zelf ook terug bij de Spreuken. Spreuken 23. De Heer spreekt over de bijzondere vruchtbaarheid en zegen die hij in Israël geven zal. Dan zal hij zeggen, zegt de Heer, dan zal mijn Israël zijn als de wijn die zich rood gaat vertonen. Dus, dan is dat een gezuiverde wijn die van zijn heffe vrijgemaakt is. En bovendien heeft de kanttekening ons daar zo duidelijk licht in gegeven. Zal ik het u eens lezen? De wijngaard van de rode wijn. Hij zegt, dan zullen ze zich verblijden in de vruchten die vloeien uit de verlossing door Jezus Christus gewerkt. De wijngaard van de rode wijn, dat is het lied van de verlossing door Christus. Het zijn de vruchten die in dat leven van deze wijngaard zich openbaren als vrucht van het wonder der wedergeboorte. Rode wijn, de vruchten der godzaligheid, zegt de kanttekening. Er zal dus een tijd aanbreken, voortdurend aanbreken, zegt de Heer, dan zal ik mijn wijngaard tonen. Dan zal ik ze laten zien zoals ze is. In mij als vrucht van de genade. En de vruchten van Gods zaligheid. Gemeente, nu moet u goed naar me luisteren. Nu kan er een tijd op de aarde zijn. Dat de kerk stom is onder de druk. Dat kan. Er kunnen tijden zijn in het persoonlijke leven. Dat de Heer zulke diepe wegen houdt. Dat ze de mond niet meer durven open te doen. En dat ze innerlijk stil en verborgen en bedekt zwijgend over de aarde gaan. Dat kan. Maar wat nooit weg te nemen is in het leven van Gods kinderen, dat zijn de vruchten der godzaligheid. Het tere, wonderlijke leven met God. Want hoe meer dat de vijand briest, en de kerk met stomheid over de wereld gaat, nochtans zal het tere leven, zondehatend, werenvriedend, in de afzondering openbaar worden. Dan zal toch die wijngaard van rode wijn zich openbaren als een afgezonden deeltje hier op de aarde. Want God scheidt in de vruchten der wedergeboorte de kerk van de wereld en van de zonde af. Dat is een volk dat alleen wonen zal, bespot. En gewoond en bestreden door de driehoofdige vijand. Een volk dat met zijn tijd niet meekomt. Een volk dat overal tegen is. Een volk dat maar niet mee te krijgen is. Maar in de vruchten der godzaligheid openbaar zal worden. Dan zegt de Heer, zal ik mijn wijngaard tonen. Van rode wijn, de vruchten der godzaligheid. En weet je wat ik nu dacht, gemeen? Te midden van deze donkere tijd. Maar Gods volk zou je er toch uithalen. Overal. Overal zou je dat volk, dat als de wijngaard van de rode wijn getekend wordt, zou je er toch uit blijven halen. Al zijn de wijnstokken gering. En is het leven afgezonderd. Maar God zal zijn kinderen, ook zelfs in de donkerste tijden die ze doormaken, toch in hun leven, het leven der godzaligheid openbaren. Er zal een wijngaard van rode wijn zijn. Dat zijn die vruchten. En dan staat er in de schrift. Zingt van dezelfde. Bij beurtje. En dan ga je denken. Eerst voorwerpelijk. Ach. Wat bedoelt de schrift? En dan moet ik weer maar mijn schriftvoorbeelden nu dat duidelijk maken. Denk u dan in de eerste plaats maar aan Exodus 15. En in Exodus 15, daar toont de Heer de wijngaard van rode wijn. Want dan is de kerk door de Rode Zee. Is de kerk door de Rode Zee. De Heer heeft Farao en zijn wagens enzovoort. Zingt van dezelfde bij beurten. En dan neemt Mirjam de trommel. En de maagden, die nemen de trommels. En dan komt de wijngaard van rode wijn. En ze zingen. En als dan Israël gezongen heeft, dan is er plotseling stilte aan de oever van de Rode Zee. En dan zien we dat Mirjam alleen de trommel pakt. En dan zingt zij alleen van het lied der verlossing aan de oever van de Rode Zee. Dat is bij beurten zingen. U vindt hetzelfde beeld ook terug in de geschiedenis van David en Goliath. Als David terugkeert met het leger van Saul van het slaan van de Filistijnen. En dan komt dat zegevierende leger terug naar Gibeon-Saul. En als dat leger dan aankomt, dan staan aan weerszijden van de weg staan twee rijen van maagden. Die zijn het triomferende leger tegemoet gegaan. En dan zingen ze bij beurt. Want de ene rij die zingt, Saul heeft zijn duizenden verslagen. En dan overstemt de andere rij. En die roept het uit, maar David zijn tienduizenden. En dat beeld nu, dit schriftuurlijke beeld, dat gebruikt Jesaja. Want ze zingen bij beurten. Om de beurt. En waar zingen ze dan van? Ze zingen van de wijngaard. Van de rode wijn. Ze zingen van het wonder. Van Gods bewarende handen. Van gemeente. Als de kerk terug mag denken aan de diepten waar God doorheen leidde. Aan de woestijnen waar God in bewaarde. In de hoogten die ze moesten beklimmen. Dan zingt die gemeente Gods. Uw weg was in de zee en uw pad door grote water in. En uw voetstappen werden niet gekend. Maar toch zingt diezelfde gemeente Gods. U zullen als op Mozes B. wanneer uw pad loopt door de zee. Geen golven overstromen. Ze zingen bij beurt. Van de rode wijngaard. Wat een wonder. Als die gemeente Gods het ze simag. Dat hun zaak Godes is. Hoor je die oude kerk daarvan gewagen. Daar heeft die vijand boog en schild. En vurige pijlen op verspild. Hoor je ze zingen bij beurten. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon te dien dagen. Zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zing van dezelfde bij beurten. Ik heb er dit in gelezen. Dat er een tijd in het leven van de kerk is. Dat ze zwijgend over de wereld gaan mogen. En dat ze mogen luisteren als er gezongen wordt van de wijngaard. Wat is dat een wonder als er zulke wijnstokken van morgen op de biddag zijn zouden. Die het lied van de wijngaard mogen beluisteren. Luisteren. Dorre, droge, verwerpelijke wijnstokken. Weelderig in uzelf groeiende wijn. Besnoeide wijnstokken. Hoe kan uit dat droge, voor ongedierte aanklevend hout, zulke tere loten opkomen? Hoe kan uit zo'n stuk verwerpelijk hout vruchten zijn die behagelijk en beminnelijk zijn? Toe zing dus van die wijnstok. Dat is krachtig verkiezingen. Dat is vanwege de vruchten die vloeien uit die gezegende wijnstok zelf. Die eenmaal in Johannes 15 gezegd heeft. Ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken. zing bij beurten. Wanneer we luisteren mogen. Dat is toch geen werk van elke dag, mensen. Vind je dat op de middag geen wonderlijke zaak? Als je eens luisteren mag. Wat God opgeraapt heeft. Als je eens beluisteren mag wat je bent. Zoals God u kent en uzelf zo smartelijk moet ervaren. Wanneer je toch hoort dat uit die wijnstok deze vruchten komen. Zeg, Heer, het is waar. Zingt eens van deze bij beurten. Er wordt niet van de wijnstok gezongen. Van de wijngaard. En van de rode wijn. Van de vruchten der godzaligheid. Daarom kan de gemeente Gods het niet inruilen voor de wereld. Weet u, in deze tijd, geloof ik, als het goed ligt, wordt de kerk al eenzamer. Je hoort wel eens, het is waar. Wat hoor je toch weinig meer van dat gezelschapsleven van Gods kinderen? Van die groepen waar met elkaar gesproken werd over God en goddelijke zaken. En waar ze om beurten wel eens zongen van de bevindelijke gangen in de leven. Wat wordt er weinig meer van beluisterd? Ze zingen bij beurt. Ik geloof dat er nu een tijd aanbreekt dat de kerk in de eenzaamheid het wel eens uitzingt voor God. Wanneer ze daar in de stille eenzaamheid hun knieën voor God buigen. In God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenleer. Als ze mogen zingen van de vruchten die gezegende van de Vader voor ze verworven heeft. Maar daar kom ik in mijn tweede gedachte. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zing dezelfde bij beurten. Ziet u, begrijpt u dan wat Jesaja zeggen wil? De Heer zegt, kijk, ik zou je de wijngaard tonen. Laat dan maar die hel vrij worden. En in de toekomst die voor ons ligt, vele dingen de gemeente Gods benauwen en drukken. Al lijkt de toekomst van de kerk Gods met donkere wolken omwee. Maar die wijngaard van rode wijn, die zal er zijn. Die zal de Heer blijvend tonen. Ziet u, dat werd verklaard in mijn tweede gedachte. Luistert u maar. Want ik, de Heer, behoede die. Alle ogenblikken zal ik hem bevochtigen. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren. Nacht en dag. Eer ik u dit voorhoud gaan zingen. Om Psalm 80... Het zesde en het negende vers, gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant, voor hem de volken uitgeroeid. Hem plaats bereid, hem mild besproeid. En het negende, keer weer, o God der legermachten. Toon ons die op uw bijstand wachten. Van Psalm 80, de versen 6 en 9. wijngaard des Heeren, dat is een vruchtbare wijnstok. Een rode wijn. En het is een bewaarde wijngaard. Moet je even denken. Als de zaak van de gemeente Gods toebetrouwd zou worden aan mensen. Als de zaak van de gemeente Gods toebetrouwd zijn aan Gods kinderen. Wat zou er dan voor zo'n wijngaard terechtkomen? Is een volk op aarde die kan niet één uurtje met hem waken. Die zijn niets toebetrouwd. En wanneer we nu op de biddag denken over de toekomst en de vruchten van de gemeente Gods, dan heeft de Heer zelf deze wijngaard voor zijn rekening genomen. Hoort u maar. Want te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zing van dezelfde bij beurten. Ik, de Heere, behoedt u. Wie bewaart die wijngaard? Hij zegt, ik, de Heere. Zijn naam is dus een garantie. Denk er zo over door. Zijn naam is een garantie voor het voorbestaan van de gemeente Gods. Onze naam, kom nou. Zijn naam. Dat de Heer zijn gemeente bewaren zal. Op de aarde, dat ligt gerand in die enige naam van de braambos. Ik de Heere, ik word er niet veranderd. Daarom zijt ge kinderen Jacobs niet verteerd. Ik zal zijn die niks zijn zal. Wij moeten, Gods kinderen, wij moeten maar leren afzien van namen en van mens. Misschien mag ik het zo uitdrukken. In een weg van bittere teleurstellingen moeten Gods kinderen leren afzien van alle leunsels en steunsels buiten God. Als ik mag spreken over de smartelijkste vruchten in het leven van deze wijngaard, dan spreek ik van de smartelijkste, bitterste vruchten die Gods kinderen moeten inleren, leren kennen in het licht van het vertrouwen te hebben op mensen buiten God. Daarom heeft de Heer ook niet gezegd tegen Israël, betrouw maar op Jesaja of betrouw maar op Jeremia. Hij zegt, ik de Heer. En de grond waarop de Heer dat zegt. Heb je er wel eens over gedacht, gemeente? Wat nu de grond is dat de Heer zijn gemeente bewaart. Want als hij zegt, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor me. En de grote leraar die zegt, niemand zal ze rukken uit mijn hand, nog uit de hand van mijn vader. En het vaste fundament God staat. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar waar is dat nou de grond van? De grond? Dat is dat eeuwige verbond, gemeente. Dat onveranderlijke verbond. Dat God in de stilte der eeuwigheid gesloten heeft. En zijn vastigheid kreeg in de eeuwige verbondsmiddelaar. De grond dat die gemeente Gods blijven zal. Dat ligt verklaard in die harteprijs van hem. Die gezegd heeft, zie ik kom o God om uw welbehagen te doen. Dat die gemeente Gods blijvend is. Ligt vast in dat verbond waarvan Jesaja gezegd heeft dat de bergen mogen wijken. En de heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid, mijn verbond in eeuwigheid niet. Dat ligt vast, vast in dat eeuwige zoen en dat eeuwige zoutverbond. En dat wordt aan de gemeente Gods verklaard door zijn verbondsbeloften. Want de Heer spreekt tot zijn gemeente van achter dat verzoendeksel. Hij spreekt van de vastigheid van dat verbond tot zijn gemeente. Daarom is de garantie de Heer zelf en het leunt op zijn verbond. En het is gegrond op de eeuwige verbondsmiddelaar. En het wordt verklaard in de verbondsbeloften. Ik, kom ik op terug. Ik de Heer behoede die. tot je behoeden, dat kan een kind begrijpen. Niet waar? Ik behoede die, dat wil zeggen, de Heer die breidt haar zijn vleugels overuit, als een hen haar kiekens. Het woordje behoeden, dat wil zeggen, mijn ogen zijn op je. Behoeden, dat wil niet alleen zeggen dat de Heer zijn ogen op zijn gemeente heeft. Maar de Heer heeft ook zijn ogen over de vijanden. Zou je die twee dingen onthouden? Dat je niet eenzijdig over God denkt. Want de Heer heeft een nauw oog op zijn kinderen. Want ze zijn zijn oogappel. En die zijn oogappelaar raakt, u weet het. Maar de Heer heeft ook een oog op zijn vijanden. Daarom kunnen ze net zo ver komen als God het toelaat. Kom ik ook nog op terug. Want ik lees immers in deze tekstwoorden. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren. Nacht en dag. Hij weet dus de strijd van de gemeente. Hij kent de geringe krachten van de gemeente. Hij weet dat ze voor het ritselen van een blad op de vlucht gaan. Want dat volk van God is toch zo'n wankelmoedig volk. Hè? Die loopt één ogenblik te zingen in God is al mijn heil, mijn eer. En een ogenblik later zeggen ze, Heer, kom in de handen van Saul nog eeuwig om. Het één ogenblik dan zingen ze, de Heer is mij tot hulp en sterkte en hij is mijn lied en mijn psalmgezang. En je hoort ze 5 minuten later zingen waar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Het een ogenblik zingen ze, wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En een ogenblik later zeggen ze nog als een uitgeladen openbaar worden. En nog geen last van, de kerk wel hoor. Ik de Heer zal die behoeden. En ik zal hem... Zegt hij, opdat de vijand hen niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. En die bewarende hand Gods, die is in de nacht over de kerk. En die is ook op de dag over de kerk. Dus, nou gaan we de toekomst in, het nieuwe seizoen in. En wat gaat ook nu gebeuren? Wel, zegt de Heer, over die wijngaard hoef je helemaal niet in te zitten, want ik ben Israëls wachter en ik sluimer niet. En geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken in de nacht. Wat is dat voor een tijd? Nou, donker, hè? Daar kan je geen hand voor ogen zien. Ik heb u wel eens gezegd dat ik nog eens een briefje kreeg van een oud kind van God uit Zeist. En die schreef in de nacht van mijn leven, toen ben ik aan het lopen gegaan. En toen heb ik anders nog ondersteboven gelopen wat overeind stond. Dus die nacht is een benauwde tijd. Dan zie je niks. En als je dan nog aan zoeken gaat en aan het wurmen gaat, dan loop je alles nog ondersteboven ook. Maar in die nacht, zegt de Heer, dan zal ik je bewaren. Als die nachten komen waarin die gemeente zich zo hopeloos ellendig voelt. Volgt u? Ik zeg nog wat meer. Zich zo weerloos voelt. In die nachten. Dat ze soms zeggen, Heer, ben ik nou een prooi van de omstandigheden. Ben ik nou een prooi van de wereld. En ben ik nou een prooi van de zonde. In die ellendige tijd van dat weerloos voelen op de aarde. En dan zegt hij, maar de Heer zal je behoeden. O, ellendig en weerloos volk, dan is je toekomst in 1980... Want daar staat de Heer boven. Ja, zegt hij, opdat de vijand je niet zal bezoeken. Want die vijand die komt bezoekjes doen. Ja, dat mag ik op de middag misschien ook wel zeggen. God bezoekt zijn kinderen. En God bezoekt de wijngaard. Dat heeft hij beloofd. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En daarom zijn de plaatsen in Gods huis van die wonderlijke ogenblikken. Want dan kunnen ze toch wel eens spreken van bezoekjes van de hemel. Maar de vijand die bezoekt de wijngaard ook. En als de vijand hier bezoekjes gaat doen van binnen. En die vijand die gaat van binnen beginnen om je wedergeboorte aan te tasten. Je bekering aan te tasten. De zegeningen aan te tasten. Wanneer die vijand van binnen hier is gaat zeggen dat het allemaal van jezelf is. En die vijand die gaat van binnen tegen je fluisteren dat het allemaal verstand is. En dat er straks wel openbaar zal komen dat er toch niks van God bij geweest is. En de eeuwigheid die zal wel openbaar komen wat je bent. Niet waar als hier die bezoekjes van binnen zijn. Maar dan zegt de Heer, dan zal ik je bewaren. Want waar ze soms stom over de wereld moeten gaan en geen antwoord kunnen vinden op de verklagers van de ziel, dan zegt de Heer, dan zal ik je behoeden. O, als God dan eens antwoord gaat geven. U denkt maar aan de hoge priester, toen de Satan hem beschuldigd heeft. En wijzend op zijn vuile klederen. En dan lezen we niet dat de hoge priester één antwoordje gegeven heeft. Maar dan gaat God wat zeggen. En de Heere schelde u, gij Satan. Hij is het die Jeruzalem verkiest. Is deze mij niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Ja, zegt hij, dat de vijand hem niet bezoeken zal. Ik hem bewaren, dag en nacht. En hij heeft nog ene gedachte overgehouden. En dat is deze gedachte die ik voor mezelf wonderlijk vond. En daarom als sluiting van deze biddag gedachte ga behandelen. En ik de Heere behoede, alle ogenblikken zal ik hem bevochtigen. En nu kan je begrijpen, is verwerpelijk wat dat betekent. Ik de Heere zal hem bevochtigen. Al heeft de aarde niks meer te bieden, maar de ruimte van boven naar beneden, die zal altijd openen. Dat wil zeggen dat de Heere zijn wijngaard in de gaten heeft. Eén. In de tweede plaats, ik zal hem bevochtigen. En wat wil dat nu zeggen? Die wijngaard, die kan er wel eens dorretjes bij staan. En de wijngaard, die kan tijden hebben dat ze zeggen, Heere zal nog in de dood eindigen. Maar zegt de Heere, ik zal hem bevochtigen. Dat is een garantie van het voortdurende leven van de gemeente Gods. En u maakt de kanttekening daar een hele ingrijpende opmerking. De kanttekening zegt dat wijst op het werk van de Heilige Geest, welke als vrucht van Christus verdienste de gemeente gegeven wordt. En toen heb ik op deze biddagmorgen drie dingen in mijn gedachten gehad. Er zal een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Hoe moet het in de toekomst met de gemeente? Wel, de Heer heeft wel beloofd. Ik zal hem bevochtigen. Dat wil zeggen dat de Heer door zal gaan om plantingen van zijn naam te planten in de wijngaard. De Heer zal doorgaan om wijnstokken te planten. Ja, zal de Heer mee doorgaan. Dat is één. Dan hebben we voor de toekomst verwachting. Omdat God het beloofd heeft. Ik zal hem bevochtigen. Dan is er een toekomst voor de jeugd. Want jongens en meisjes, dan heeft Jesaja geprofeteerd dat het nieuwe leven in de wijngaard blijven zal tot de jongste dag. En wat zou je een treffend seizoen voor je jonge hart meemaken, als je in dit seizoen eens als een wijnstok geplant mocht worden in de wijngaardenzee. En omdat de Heere beloofd heeft, ik zal hem bevochtigen, is er een toekomstverwachting voor de gemeente Gods. In de tweede plaats, ik zal hem bevochtigen. Toen heb ik gedacht aan die wijnstokken in dat beginnende leven. Och, die niks als hout hebben en geen vrucht. Die maar zitten te kijken op die dode stam. Op dat ongediet. En als je zegt, is er nou vrucht in je leven? Als ze moeten zeggen, ach, dat ik een wijnstok ben. En dat ik zo'n droge, dode, vuile wijnstok ben, is waar, maar dat ik nog ooit nog eens vruchten zal voorbrengen. Ik kan het niet begrijpen, maar het heeft de Heer beloofd. Ik zal hem bevochtigen. En dan zou ik willen zeggen, o gij door onweder voortgedreven en ongetroosten, die onder de verbreking van de heilige wet Gods geen rust onder het hol van je voet vindt. Die zegt, Heer, hoe moet dat nieuwe seizoen doen? De zonde mede, de schuld mede. Godtorig als ooit tevoren, onopgelost is mijn leven, zal dan dit seizoen uiteindelijk mijn ondergang zijn. Nee, zegt de Heer, ik zal hem bevochtigen. En dan heeft hij beloofd dat hij gekrookt riet niet verbreekt en dat hij de rokende vlaswieken niet uitblust. Ik, de Heer, zal hem bevochtigen. Ten derde, o volk, dat aanvankelijk dat nieuwe uitspruitsel in uw leven heeft. Die van die vruchten die uit die gezegende middelaar vloeien. Wat in je leven ervaren moet. Maar zo vaak moet zeggen, Heer, als er geen toediening van boven is. wat zal er toch nog van terechtkomen? Dan zegt de Heer, ik zal hem bevochtigen. Oh, dan mogen de Heer in de onderhandelingen van het leven. Ja, je mag maar veel ontdekken aan je eigen wijnstok. En je mag veel ontdekken dat de vruchten in een ander gevonden zijn. Opdat in de onderhandelingen des harten die gezegende middelaar meer en meer betekenis in je leven zou krijgen. Dan vierde. En volk, dat met de zoetste kennis van de middelaar, met een geopenbaard recht in je leven geen rust vindt onder het hol van de voet, die op het ogenblik doorleven moet een toekomst tegemoet. Nee, zegt u, ik ga mijn rechter tegemoet. En mijn rechter tegemoet, dat is mijn vonnis, want ik kan geen bestaan voor hem vinden. O, die deur van die rechtszaal heeft zien wenken. Heb je dat kostelijke boekje van Pleun Klein wel eens gelezen? En dan zegt Pleun Klein, in een van die zalen, zegt hij, en daar zag ik een man zitten. Die zat daar, helemaal alleen in die zaal. Hij zegt, en aan weerszijden waren twee groepjes mensen. En die ene groep zegt, die ga ik bij je luisteren. En die was aan het praten wat er allemaal gebeurd was. Had over de vruchten te praten van het leven. En hoe ze daar de leventje in gevonden hadden. En daar was die man niet bij te vinden. En dan gaat die onderwijzer vragen, waarom ga je nou niet zitten bij die mensen die over die vruchten aan het praten zijn. Hij zegt, oh, daar ben ik allemaal doorheen. Daar ben ik allemaal doorheen. En dan gaat hij naar die tweede groep toe. En die tweede groep is allemaal aan het praten wat er allemaal nog gebeuren moet. En dat moet gebeuren en dat moet je leren kennen en dat moet je leren kennen. Hij zei, waarom ga je daar niet bij zitten dan? Hij zei, dan moet je naar die deur kijken. Ja. Hij zei, wat zie je dan? Hij zegt, ieder ogenblik kan de rechter komen. Ja. En dan kan ik het met de vruchtjes niet doen. En met de beschouwing wat er nog staat te gebeuren ook niet. Want ik moet die rechter gaan ontmoeten. Kijk, en als God nou die ziel gaat inwinnen, om die rechten te gaan ontmoeten, dat wordt uw verlorenheid in de weg van de afhandeling. Maar hier staat wel bij, ik de Heere zal hem bevochtigen. En dan is de toekomst voor die gemeente Gods, en dan mocht ook in dit seizoen de Heere dat doorbrekend genade leven in het midden van de gemeente openbaren. En dan tenslotte, zing nu van dezelfde bij beurten. Mag ik een keer? Jeugd, wat voor vruchten verwacht je eigenlijk? Van je jeugd. Van je jeugd. Hoeveel jonge mensen lopen niet met de schaduwen van de dood, ook in de gemeente? Verwachting. Zou het geen tijd zijn om voor je eigen hart en leven te gaan onderzoeken of je een wijnstok van de wijngaard bent? En kijk dan maar niet wat de wereld je te bieden heeft. Kijk dan maar wat God je te bieden heeft. De vaders en moeders, zing van dezelfde bij beurten. Vroeger zeiden ze, als je dan door het dorp liep, hè, dan hoorde je hier en daar nog wel eens zingen. De zondagavond hadden ze de rommel van de wereld niet nodig om de gezinnen bezig te houden. Dan zaten ze met een eenvoudig orgeltje, zaten ze samen te zingen van de wegen des Heren. Dan gebeurt dat nog wel eens in je gezinnetje. Zing van dezelfde bij beurten. En volk van God, hoe vaak zing je voor je kinderen dat lied der verlossing? Spreek je van de wegen die God gehouden heeft? Of loop je zo stom over de wereld? Geen inkomsten meer, geen uitgaven meer. Zing van dezelfde bij beurten. Waar is de tijden dat de harp zo gespannen was en dat je 's morgens opkwam met God in je hart en de uitgang van je leven uitgingen naar hem. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem vermeld. Waar zijn die tijden gebleven? Zing van dezelfde bij beurten, die harpen aan de wilgen en uitgezongen. Maar ik, de Heere, zal ze bevochtigen. Er staat hier in het woord van God, zing van dezelfde bij beurten. En weet je, tenslotte dit. Wanneer zal de kerk zijn laatste lied zingen? Ja. Ach, en mijn gedachten gaan dan naar die plaats. Aan de oever van de glazen zee. Daar zingen ze. Niet meer bij beurten. Daar is een verwisseling in de zang opgehouden. Daar zingt de kerk volkomen. Hoort u het lied van Mozes en het lied van het Lam. En daar wordt overstemd door alle klanken van de herstelde wereld. Het lied gehoord van de gemeente Gods. Gij, o Gods Lam, hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn we voor de troon. Amen. Dienend, waardige God, we hebben met de gemeente overdacht de toekomst van uw kerk. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zing van dezelfde bij beurten. En u de Heere zal ze bewaren. U zal de vijand niet toelaten uw kerk te benauwen. Dag en nacht zult u de wacht over hun houden. O God, doet ons zo de toekomst ingaan. Bij alles wat onzeker is en wankelt, opdat we weten zouden dat u uw wijngaard tonen zal op uw dag. Zegent deze waarheid. Geef ons vanavond weer de kracht om de gemeente voor te gaan. Tot hiertoe heb u niet beschaamd, o God. Maak het ook vanavond wel. Laat op deze dag een dag van bezinning zijn. En vervul ons met de vrezen van uw naam. Om Jezus wel. Amen. De slotzang is van Psalm 111. Het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Dat staat op recht en waarheid. Val als op onwrikbare steunpilaren. Het vijfde van 111. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus, Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.